Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
Dit is een extra uitzending van Boekenstein en de Wijk in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is woensdag, dag 210 van de invasie. En dag 210 is de dag dat president Poetin een nieuwe wending aan de oorlog gaf, hè?
Ja, jongens, dat mag je wel zeggen. Ik ben echt wel geschrokken hoor van wat er aan de hand is. Ik heb die tekst van zijn speech erbij gehaald. Het was trouwens wel geestig om te zien op de website van de president, dus van Poetin. Zag je gewoon die tekst verschijnen. Want die werd dus vertaald, maar die werd vertaald tijdens het plaatsen van die tekst. Dus iedere keer kwamen er een paar regels bij. Nou, waar die mee begint, ik zal het heel kort houden. Is dat hij zegt van, oké, dit gaat over de situatie in de Donbass. Dat is al heel opmerkelijk, dus niet over de rest, maar dit gaat over de situatie in de Donbass. Daarna pakt hij wel al die andere oblasten erbij, maar goed, dit ging hierover. Mm-hmm. En hij zegt, nou, de reden van de speciale militaire operatie is om de Donbass te bevrijden van het neonazi-regime, die in 2014 een coup pleegde, waardoor ze aan de macht konden komen. Nou, dat slaat natuurlijk al helemaal nergens op, maar goed, dat heeft hij dus gezegd. Dan vervolgens gaat hij over op het Westen. En het doel van het Westen is om Rusland te verzwakken, te verdelen en uiteindelijk te vernietigen. En dat is niet onbelangrijk wat hij hier zegt. Dus het doel van het Westen is de vernietiging van Rusland. Hmm. Dan vervolgens koppelt hij daar, en dat is echt heel belangrijk, jongens, de mobilisatie van die 330.000 mannen aan. Vrouwen zullen ongetwijfeld niet worden gemobiliseerd. Hij zegt, wat er aan de hand is in Oekraïne, is dat wij aan het vechten zijn over een front van 1000 kilometer. En niet alleen maar tegen de neonazis, Zelensky, maar juist tegen de, en dan, ik quote letterlijk, de volledige militaire machine van het gemeenschappelijke Westen. Dus dat is een ander woord voor de NAVO. Dus realiseer je dat hij dus deze mobilisatie vooral koppelt aan het Westen. Nou, vervolgens komen er allerlei onheilstijdingen over het Westen, die veel te ver is gegaan in zijn anti-Russische agressieve politiek. En het doen van eindeloze dreigementen aan het adres van Rusland, inclusief de dreiging van nucleaire wapens. Dus het Westen is bezig met nucleaire chantage. Nou, dat is de rechtvaardiging. Ja, nou ja, je kunt erom lachen. En dat deed ik ook wel. Ik denk, jezus jongens, dit is gewoon een totale omdraaiing van hoe wij het zien.
Ja.
Maar dit is dus wel wat er op dit ogenblik aan de hand is.
Ja, hij gebruikt dus dat argument dat wij dus naar Rusland steeds gooien van die nucleaire blackmail waar we zo vaak op gesproken hebben. Ja. Dat doet hij nu in spiegelbeeld. Hè? En wat ik interessanter vond, in de Russische nucleaire doctrine staat, ik heb het nog een beetje nagezocht, hè, dat je first use van kernwapens alleen doet als het bestaan van Rusland wordt bedreigd. We hebben het heel vaak genoemd. Hè?
Ja. Klopt.
En wat er is nu, is er wat aan toegevoegd. Dat niet in de militaire doctrine staat, maar wel in de speech. Namelijk territoriale integriteit van het moederland, de onafhankelijkheid en de vrijheid.
Nou, dat is in 2020 onderdeel geworden van de nucleaire richtlijnen van Poetin. Maar realiseer, dat gaat dus nu gebeuren, want dit kun je niet loszien van de referenda die moeten worden gehouden in een aantal van die oblasten.
Dat is gisteren aangekondigd.
Dat is het hele punt.
De Donbass en Mykolaiv en Gerson. Dus eigenlijk alles wat Rusland geheel of gedeeltelijk nu bezet houdt.
Want als die fake referenda gehouden zijn, als het dan vervolgens geannexeerd wordt, dan geldt dus de nucleaire paraplu van Rusland ook voor deze gebieden. En dat doet hij om de druk uit te oefenen op de Amerikanen, bijvoorbeeld om die lange afstandwapens niet te leveren.
Onder andere, maar het kan, nou, hij, ja, dat is waar. Maar eigenlijk doet hij dit ook om druk uit te oefenen op het Westen, om gewoon Zelensky niet langer te steunen.
Ja.
En want op het moment dat dus deze oorlog doorgaat en Zelensky blijft zijn opmars kan bestendigen en blijft vechten tegen Rusland, dan vecht Rusland en stuurt dan stuurt Zelensky ook wapensystemen af op doelen in Rusland.
Exact.
Ja, dat, tenminste volgens de Russische redenering.
Volgens de Russen, ja.
En dat is een reden om kernwapens in te zetten. Dus ook conventionele aanvallen mogen dan vergolden worden met kernwapens.
Exact, dat is dus de mechaniek. Hè?
Ja.
Even voordat we gaan praten over die nucleaire dreiging, want dat moeten we natuurlijk goed in kaart brengen. Ook in de Zwarte Zee, jongens, slaan de Russen op de vlucht. Alle Russische kilo-onderzeeërs zijn teruggetrokken. En de Oekraïners die vragen al weken aan wapens van de VS om die beroemde brug over de straat van Kech, hè, weet je wel, naar de Krim toe, om die dus weg te halen. Dus je ziet dus de wanhopige situatie van
Maar dat betekent Putin. Dus kernwapens. Ja.
Exact.
Dus dat is een high-risk strategie die Zelensky nu aan het doen is. En Biden, daarvan weten we dat hij zeer terughoudend is met het leveren van nog langere afstandswapens. Omdat daarmee dus deze situatie bewaarheid kan worden die onze grote vriend Poetin vanochtend om 8 uur naar voren heeft gebracht.
Exact. Zullen we dan maar gelijk praten over dat hele moeilijke onderwerp van, kijk, je kan het nooit uitsluiten, hè, dat hij dat gaat doen.
Poetin zegt letterlijk, dit is geen bluff. Waarvan je dan nooit weet of dat niet een bluff is, dat hij zegt dat het geen bluff is. Maar
laten we eerst de tegenargumenten gebruiken. Waarom hij het niet zou doen en dan de argumenten waarom hij het misschien toch wel gaan doen. Hè?
Okay.
Nou, het eerste tegenargument is dat Xi en Modi, dus China en India, zijn absoluut tegen en die raakt hij dan kwijt. Dat is geen Russisch belang, hè, jongens. Mm-hmm. Tweede is natuurlijk de fallout. Die raakt ook je eigen troepen. Het is ook een beetje raar natuurlijk.
Hoeft niet, hoeft niet.
Nee, dat hoeft niet. Maar als de wind een beetje verkeerd staat.
Nee, dat hoeft niet. Nee, we hebben dat helemaal. Dat hebben we 208 dagen geleden al een keer uit zitten leggen. Als je een explosie hoog in de lucht.
Ja, nee, dat kan. Dat is even een optie. Dat kan. Ja,
ja, maar ik bedoel, dan gebeurt
nee, dat klopt. Dat klopt. Maar als je een tactische kernwapens in een battlefield is, een speciaal, dan heb je dat probleem. Ja, hè? En bovendien is het ook een beetje raar als je een gebied aan het bevrijden bent en je vervolgens dan helemaal radioactief maakt. Hè?
Ja, dan ben je geen trotse eigenaar van dan. Ja.
Nou, het derde, als je dat doet, dan leidt dat heel misschien toch tot meer westerse inmengingen. Het vierde argument is van Lawrence Friedman. Hè?
Ja.
Het zal de Oekraïnse opmars, een klein tactisch kernwapen, zal de Oekraïnse opmars waarschijnlijk ook niet stuiten. Meer ook omdat de Oekraïnse troepen zijn heel dispers, zijn heel erg verspreid. Hè? Zijn geen geconcentreerde groepen. En met de fallout ga je dat dan ook niet raken. Dus ja, jongens, het is nou even de argumenten voor.
Ja, want ik vind dit al heel overtuigend eigenlijk.
Realiseer je wat je zegt,
Arend-Jan.
Ik bedoel, we praten hier dus nu gewoon over een kernwapenoorlog en de wijze waarop die gevoerd gaat worden. Mm-hmm. Ik bedoel, dit had dus gewoon nooit mogen gebeuren.
Ja, exact.
Oh, goed. Oké, je andere argumenten.
En nu de argumenten van waarom dat dus misschien toch wel zou gebeuren, waarom we er toch heel diepgaand over moeten spreken. Nou, het eerste, luister dus, hij zit hartstikke vast.
Ja,
en die partiële mobilisatie gaat hem ook niet helpen. Gaat de doorbraak ook niet leveren, want die jongens zijn ongetraind en zijn alleen maar geschikt om het gebied te bezetten, maar niet voor die agressieve aanvalsoorlog die ze zo nodig hebben. Nou, het tweede, in het Westen is die eenheid verdorie nog steeds intact. En zelfs met de energievoorraden zit het toch weer aardig vol. Dus dat is ook mislukt, hè? Verdeling van het Westen. Dus hij moet wat. Hè?
Ja.
Het derde is, jongens, dit gaat over mensen. Hè? Nou, Poetin is ook een mens. Dat is me nog niet eerder opgevallen, maar het is toch echt een mens. En hij staat onder onvoorstelbare druk. Ik vind zijn mimiek heel merkwaardig. Hè? Dat vonden we al in Oezbekistan. Hè? Toen werd hij weer zelf door Erdogan bijna de straat overgeduwd. Hè? En nu met de toespraak moest hij zijn hand ook, het leek alsof hij verlamd was, op het bureau leggen. Het kan dus zomaar zijn dat zo'n jongen dus irrationeel wordt omdat hij bezwijkt. Dat kan allemaal. Hè? En in het Russische autoritaire systeem gaat Shoku dan interveneren. Een mooi historisch voorbeeld is, weet je nog, Nixon. In zijn nadagen, hij was dronken elke avond, zat ook aan de pillen. En toen is Kissinger naar binnen gelopen en heeft dat koffertje daar weggehaald. Hè. Hij vond dat niet zo handig als hij daarmee ging spelen, als hij dronken was. Hè.
Ja, dat zou kunnen. Ja. Maar nou, jouw argument is, dat vind ik echt het kroonargument waarom ik echt geschrokken ben van wat er nu is gebeurd. Hij zit in een positie waarin hij met zijn rug tegen de muur staat.
Ja.
Hij kan dit niet verliezen. Hij weet, net wat je zegt, dat die troepen pas over weken, misschien wel maanden aankomen. Ja, dus daar heeft hij niks aan.
Ja.
De reden waarom hij nu een vlucht naar voren heeft gekozen, niet alleen met die kernwapens, maar vooral met dat rare besluit om nu al referenda te gaan houden. Dat betekent dat er maar één mogelijkheid is om die Oekraïners te stoppen. En dat is de inzet van kernwapens. Of althans het dreigen daarmee.
Nou, exact, ja.
Dat is voor mij het kroonargument waarom ik mij kapot ben geschrokken.
Ik ook. Want hij kan dus, kijk, bij al die oblasten waar we het over hebben, heeft hij maar gedeeltelijk onder controle. Klopt. Of zelfs helemaal niet. Hè, de
Donetsk. Dat staat ook nergens op wat hij aan het doen is.
Ja. Dus met andere woorden, wat hij dan dus wil doen, hij zegt van, ik ga het kernwapen nu inzetten, tenzij ik nu gewoon die oblasten helemaal krijg. Dat is een bet. Hè?
Ja.
Nou, Zelensky zal dat nooit accepteren.
Nee, en het Westen gaat ook niet accepteren dat ze minder wapens gaan leveren.
Nee. Wat hij wel kan doen, is zo'n demonstratieshot, wat Rob heel vaak heeft uitgelegd, dus hoog in de lucht, bijvoorbeeld, of op Snake Island. Hè. Maar dan zegt Lawrence Friedman van, ja, maar dat is natuurlijk, dat kan je doen, maar dat is niet zo indrukwekkend natuurlijk. Hè.
Nee, dat is ook tijdens Cuba-crisis gedaan. Dat drie keer tijdens Cuba. Nou, dat heeft wel effect gehad hoor.
Ja, nee, dat heeft wel
toen, heeft Kennedy bepaald van, ja jongens, dit risico, dit is wel heel erg groot. En die eigenlijk, en dat gaan we nu denk ik weer zien, gaat men zeggen van, jongens, bekijk het maar. En je hebt het ook gezegd, Jan, dat steun ik wel. Dat zou ook ertoe kunnen leiden dat het Westen zegt van, ja, maar dit accepteren we niet, dat je dit nu op dit ogenblik doet. Dus onze betrokkenheid wordt nog groter.
Ja.
Met als gevolg dat je echt een enorm risico loopt op een Europese kernwapenoorlog.
Nee, het is heel gevaarlijk.
Dit is echt gewoon. Ja. Nou, kijk, er is nog één. Als je nou echt in deze situatie nog een lichtpuntje wil zien, dan zou je ook kunnen zeggen: dit doet Poetin alleen maar om onderhandelingen af te dwingen.
Ja.
Nou, ik weet wel ook, laten we zeggen, via de video's waarin ik zit, dat daar echt wel over wordt nagedacht. En ook Biden heeft meerdere malen gezegd van. Wij doen dit allemaal om Biden, om Zelensky een goede positie aan de onderhandelingstafel te gunnen. En hij weet dan ook wel, goed, daar zwabbert Biden ook een beetje in, dat het heel lastig is, ook al gaat het slecht op dit ogenblik voor Poetin, om op korte termijn dat hele gebied terug te veroveren. De Oekraïne zegt dat zelf ook, die gokken ook ergens op de grote offensieven in 2023. Dus je zou ook kunnen redeneren dat dit een poging is tot schadebeperking om te komen tot onderhandelingen. Nou, dan ben ik heel erg benieuwd wat er gaat gebeuren.
Ja, want je zou ook met die partiële mobilisatie, die pas over twee maanden klaar is, maar heel misschien kan je het uitzingen tot aan de echte herfst. En dan krijg je überhaupt wat minder. En dan zou je het misschien tot dat springoffensief dan gebruiken voor die mobilisatie.
Ja, hè? Maar dat duurt allemaal te lang. Oekraïners zo goed zijn als we denken dat ze zijn op dit ogenblik. En dat die westerse wapensystemen zo ongelooflijk effectief zijn. Dan heeft hij gewoon daar de tijd niet voor. Dan heeft hij gewoon geen keus. Dan kan hij of nu keihard aandringen op onderhandelingen. En dan moet hij ook iets. Dan moet hij ook een incentive op tafel leggen voor onderhandelingen. Dus dan moet hij iets opgeven. Ja, of hij zet kernwapens in. Ik kan echt gewoon geen andere mogelijkheid bedenken op dit ogenblik. Hey, maar misschien als ik er morgen nog eens een keer een nachtje over geslapen heb, dat dan wel anders wordt. Maar op dit ogenblik zie ik het niet.
En wat ik ook zo eng vind, de Russische militaire doctrine, ze geloven dus niet dat een beperkte nucleaire inzet noodzakelijkerwijs tot escalatie leidt.
Dat klopt.
Hè?
Daar ben ik het vanzelf mee eens, dat klopt. Ja.
En wij in het Westen hebben het over de escalatie, maar wij denken dit gaat bij elke kernwapeninzet zal tot escalatie leiden. Bij de Russen dus niet. Dat maakt het dus makkelijker. Overigens jongens, de missiles in Rusland zijn heel erg getest natuurlijk. Hè? Maar de warheads zijn sinds het begin van de Koude Oorlog niet getest.
Oh, en ze zijn misschien doen ze het niet.
En ze zijn ook niet goed onderhouden. Het zou dus ook zomaar kunnen zijn. Het is maar een idee, jongens. Ik weet er niks van. Maar het zou dus... Rusland weet hoe beroerd het land ervoor staat. Hij weet hoe beroerd zijn krijgsmacht ervoor staat. Hè?
Dat het gewoon niet doet.
En dat maakt ook niet zo'n heel... Dan zijn die turns wel helemaal marsepein geworden.
Jan, ja, ik hoop dat je gelijk hebt, maar ik zou er maar niet op gokken.
Het is een prettig idee. Hey, maar even op scherp, hè, Rob. Ja. Jij zegt, hè, we kunnen er misschien niet op hopen dat Poetin bluft. En het risico is krankzinnig. Dat kan een kernwapenoorlog zijn. Wat moeten beleidsmakers hier in het Westen daar dan uit concluderen? Moeten we dan maar doen wat Poetin zegt?
Nee, ik denk dat de Westerse beleidsmakers, dat zou ook mijn advies zijn, ga gewoon door met die wapenleveranties en handel naar begin van zaken.
We moeten dat risico dan maar nemen.
Niet laten chanteren, maar weet wel dat je dus die wapenleveranties doet onder een heel ander gesternte, namelijk onder de dreiging van nucleaire oorlogsvoering. En als dat inderdaad gebeurt, ja nee, zit je in een nieuwe situatie en dan moet je maar weer opnieuw gaan nadenken wat je dan gaat doen. Ik denk dat het zo ongeveer is.
En misschien ook, praat er niet over en geef in het diepste geheim die lange drachtwapens.
Ja, en bovendien, ik ben heel benieuwd wat er achter de schermen gebeurt. Maar ik denk dat Biden hier diep en diep ongelukkig mee is. Dat zag je ook in de veiligheid of in de algemene vergadering van de VN. Zijn toon was ook niet lekker. Nee. Hij is diep en diep ongerust. Hij wil absoluut geen oorlog in Europa. En dat moet elke Europeaan moet dat ook niet willen. Dus er is dan ook een natuurlijke neiging om achter de schermen te zeggen, jongens, die wapenleveranties kunnen ook niet eindeloos doorgaan. Is er niet een mogelijkheid om ergens toch tot de onderhandelingen te komen? Tot een staakt het vuur. In ieder geval een staakt het vuur. Dat wil nog steeds niet zeggen dat er onderhandelingen komen over het afstand te doen van gebied. Maar achter de schermen moet daar over worden nagedacht. Dat kan niet anders.
Valt nou ergens nog over te onderhandelen als Poetin zulke grote delen van Oekraïne gewoon annexeert? Dan is het toch eigenlijk gewoon geen gesprek meer mogelijk?
Ja, dat is
wel
laat, ja. Maar als dit dus een poging is om... Ja, het is allemaal te krankzinnig voor de, maar als dit een poging is ook om ervoor te zorgen dat er onderhandeld kan worden, om te komen tot staakt het vuur, ja, het is natuurlijk een uitermate risicovolle strategie. Ja, dus maar het zou gewoon kunnen.
Ja, maar Zelensky heeft dus geen enkele aandrang om nu te gaan onderhandelen, want hij heeft successen. En jongens, bedenk ook, dat is wel belangrijk. Wij hebben in het begin van de podcast, we keken dan naar die militaire verhouding en we zeiden, ja, dit is... Oekraïne heeft gewoon onvoldoende wapens en troepen om het te doen. En toen zaten wij ook op de staakt het vurenlijn, weet je nog?
Ja.
Mm-hmm. Kissinger deed dat ook. Ja. En Kissinger ging toen om vanwege die ongelooflijke barbaarse operaties van Rusland. Hè. En hij kon het gewoon niet meer uit zijn mond krijgen. En dat zie je trouwens bij Biden nu ook, dat hij ook niet meer openlijk praat over dat New York Times aanbod van sterker maken voor onderhandelen. Dus dat vind ik ook, dat is toch ook wel een switch in die oorlog geweest, dat de hele wereld heeft gezien wat voor een ongelofelijke bruut deze man is. Dat heeft toch impact.
Nou ja, dus, dit is een entrapment hoor, van wat in de politicologie. Dus allebei de leiders, of allebei de partijen, of alle drie de partijen, die hebben zich nu in een positie gemanoeuvreerd waarin je eigenlijk met goed fatsoen niet meer terug kan.
Ja. Exact.
Poetin, die kan niet terug, want anders kost hem dat de kop in, letterlijk of figuurlijk, dat weten we nog niet, in Moskou. Zelensky kan niet terug, want die heeft zich gecommitteerd aan het terugvouwen van de gebieden. En de Westen kan niet terugtreden, want dan verliezen ze. Ja, weet je, dit is een onmogelijke situatie. Ja, dus op het slagveld is feitelijk, en dat hou ik vol, sprake van de padstelling. Partijen komen een klein beetje verder, maar niet heel veel. Dus dit is een gamechanger, waardoor Poetin in één klap de situatie op het slagveld gaat veranderen. Dus op zich is het wel slim gedaan, moet ik zeggen.
Ja, maar wacht even, toch nog even scenario's maken.
Ja.
Zonder dit nieuwe verhaal was het zo dat Oekraïne ongelooflijk veel gebied veroverd heeft. Hè? Alleen de logistieke lijnen, aanvoerlijnen worden nu te lang. Maar het gaat nog steeds een beetje door. Hè? Het gaat nog steeds een beetje door. Dat leidt er dus ook toe dat Poetin dit nu doet. Mocht hij nou toch even, stel je voor dat hij een tactisch kernwapen inzet. Ja. Op het slagveld zelfs, hè? Het allerergste. Dan heeft dat toch nogal wat gevolgen. Hè? De wereld kijkt met afgrijzen toe.
Zeker.
De impact van de fallout is niet zo groot omdat de troepen zo verspreid zijn. Ik denk dat Zelensky gewoon doorgaat. Het hoeft dat dus ook de opmars van Oekraïne niet te stuiten, even afgezien van de herfst- en winterproblemen.
Ja. Dus ik denk dat hij dat ook doet. Ja, dat denk ik wel. Want het is, hij zit toch in een hopeloze positie. Veel hopelozer kan het niet worden. Dus dan ga je denk ik door. Ik denk dat klopt. En dan mag je hopen, als hij dat doet, dat hij daarmee gewoon echt de steun van bijvoorbeeld China gaat verliezen.
En dat gaat echt gebeuren.
Nou ja, dat denk ik wel. Ja, ik denk dat hij zich dan totaal isoleert als hij dit doet. Vandaar, het is brinkmanship, jongens. Dat is ook weer een koude oorlogsterm. Ik heb er al een hele hoop gebruikt de afgelopen maanden. Dat is brinkmanship.
Naar de rand van de afgrond.
Je loopt over een richel en je weet eigenlijk gewoon niet. Je neemt enorme risico's en je weet niet waar dat eindigt. Dat is gewoon brinkmanship.
Ja. Hij hoopt eigenlijk dat hij met deze dreiging Zelensky toch kan bewegen tot een deal. Maar Zelensky heeft geen prikkels meer voor een deal. Het is te laat. Het is gewoon te laat.
Hè? Ja, ja. Er was een moment toen de troepen van Rusland weg werden getrokken uit de omgeving van Kiev. Toen zag je overal een redelijke maat van optimisme dat er gewoon een deal zou kunnen komen. Nou, dat stadium zijn we voorbij gegaan. En normaal gesproken bij een passtelling die er al maanden is, zou je denken dat er een deal komt. Alleen de partijen hebben zich nu zo ingegraven dat niet meer kan.
En jongens, dan de prijs te bedenken. Dus niet alleen het enorme prestigeverlies van Rusland met de staat van de krijgsmachten, maar ook dat gedonder in Kazachstan, in Tajikistan, in Oezbekistan, noem ze allemaal maar op.
Rusland dondert uit elkaar op deze manier.
En ik las ook nog dit. In 2017, 2021 was Rusland de tweede wapenexporteur in de wereld. Ja. Heeft 20% van de markt in handen. Vooral naar Egypte, India en China.
Klopt.
Nou, Turkije schrapt nu de aankoop van S-400 Air Defense Systems. En India en de Filipijnen schrappen dus de aankoop van Russische militaire helikopters.
Interessant.
Ja. Het aan alle kanten kiert.
Hij heeft zijn hand overspeeld. Dus dan krijg je inderdaad brinkmanship.
En binnen Rusland zelf, want ik zag berichten dat de vluchten naar Jerevan en Istanbul vol zitten met Russen die denken, snel even weg. Er staat een hele lange rij voor de Finse grens, grote file. Ja, dit is natuurlijk wel het moment dat de gemiddelde Rus niet meer kan doen of er niks aan de hand is. Want hij en zijn familie kan naar de oorlog gestuurd worden.
Nee, dat klopt.
Dat risico, daar hebben we het eerder over gehad. Wat denken jullie?
Hij heeft nog wel goed onder controle hoor.
Alle vliegtuigen zitten vol, hè? Maar ja, dat kunnen ze toch behoorlijk goed nog controleren.
Ja.
Het is wel zo, dit is nu Poetins war of choice. Dat was het altijd al, maar ook voor de mensen te zien, hè? En het gaat niet goed met die oorlog, dat weten ze ook donders goed.
Ja.
En mensen weten misschien ook wel dat hij directe generaals aanstuurt. En dat brengt me tot het volgende boulevardblokje.
Eindelijk weer. Goed moment, Arjan. Dit is echt een uitzending voor een boulevardblokje.
Ja.
Weet je nog, wel, af en toe dan hoorden we helemaal niks meer van Shoku. Hè? En dan gingen we daarover lezen en dan zeiden we, Shoku schijnt aan de kant geschoven te zijn. En Poetin stuurt direct zijn generaals aan. En dan zei Rob natuurlijk terecht van, dat is een heel slecht teken, want daar wordt het niet beter van, om het zomaar te zeggen.
Mm.
Nou, bij die speech, na de speech van Poetin, kwam dus Shoku zelf. Hè? Opeens bestond hij weer. Hè? En hij zag er ook nog wel wat sterker uit dan Poetin. Ja, luister eens. De relatie tussen Shoku en Poetin, die was altijd in het verleden heel erg goed. Hè? Maar nu, door alle fouten die er zijn gemaakt, die misschien ook wel door Poetin zijn gemaakt en minder door Shoku. Wie zal het zeggen? Ik ruik een paleiskoep.
Dat zou fijn zijn.
In dat Kremlin is er volgens mij infighting aan de gang.
Ja.
En ik kan er geen verstandig woord over zeggen, maar ik vond het toch wel leuk om het even te doen.
Ja, maar ik ben zo langzaam ook wel toe aan een glas whisky hoor. Dat heb ik nooit na onze uitzending, maar dit is wel een niet zo fijne dag eigenlijk.
Nee.
Excuses luisteraars, maar je kan ook niet naar de podcast luisteren.
Misschien nog één ding dat het misschien nog enger maakt, maar dus de grote vraag is of Poetin inderdaad naar het nucleaire wapen grijpt. Als ik nou zo naar de tijdlijn kijk, hè, dan hebben dus die republiekjes, geloof ik, voor dit weekend die referenda aangekondigd. Nou, dan kan Rusland volgende week dat goedkeuren, of hoe ze dat ook zeggen, en dan dus die gebieden in hun land incorporeren. Nou, op dat moment zal Oekraïne niet stoppen met vechten. Dus dan moet volgende week blijken of Poetin naar het nucleaire wapen grijpt. Zo snel kan het gaan dan toch?
dat is nog even wat ik niet precies weet. Dat hangt ervan af of al die republiekjes worden, of al die oblasten worden ingelijfd op hetzelfde moment.
Ja.
Weet jij dat, Arend-Jan? Dat is wel een belangrijk punt, hoor, wat je nu maakt.
De Duma heeft dus die wetgeving al klaar liggen, dacht ik.
Ja.
En dat zou dus best... In ieder geval, wat ik hier zo interessant aan vind, is dit. Hè? Dan stel je nou eens voor dat je het in de komende... Dat dat dus gebeurt, de annexatie, de Duma en zo. En vervolgens gebeurt dat wekenlang niet, dat kernwapen inzet. Dat is natuurlijk... Dan gaat de afschrikkende werking daarvan wordt botter.
Ja, dan is het gebied.
Ja. En dan betekent het dus dat... Dat is dus weer een drang voor Poetin om het wel te doen. Je krijgt zo'n begin van de Eerste Wereld... Dit is een paranoïde oorlog. Vreselijk.
Ja, maar weet iemand of eerst die zelfverklaarde volksrepubliekjes Luhansk en Donetsk aan de beurt zijn om vervolgens naar de andere oblasten te gaan, of gaat het allemaal tegelijkertijd gebeuren?
Ik weet niet, we gaan het uitzoeken.
Want dat is wel belangrijk. Ik heb het niet gezien, eerlijk gezegd. Misschien heb ik het niet goed bekeken, maar ik heb het niet gezien. Maar dat is wel een belangrijk punt.
Ja, we komen
door. Volgens mij moeten we eerst gewoon even aan de whisky, als ik
het
zo hoor.
Het ja.
En dan spreken we elkaar morgen wel weer.
Jongens, tot morgen als we nog leven.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits. Voor de beste start van je werkdag. Blijf scherp en mis niets.